Gemeente, onze oude koningin Juliana was eens op bezoek in de grote kerk in Gouda. U weet wel, die wereldberoemde gebrandschilderde ramen. En ze werd rondgeleid. En toen ze weg was, bedankte ze voor de rondleiding. En ze zei, de helft is mij niet aangezegd. Onze tekst. Het is nog in het begin van de koning, van de regeringsperiode van de koning. En om zo te zeggen, alles is nog heel mooi en fris en goed. En Salomo leeft nog onder de indruk van de belofte door God gegeven. U weet, toen hij werd ingehuldigd, toen deed hij een bede, een gebed. Hij mocht dat doen, wat zijn hart begeerde. En hij vroeg niet naar rijkdom en hij vroeg ook niet naar een lang leven. Maar hij vroeg om wijsheid. Wijsheid om dat volk, dat zware volk, te regeren. En de Heere God heeft hem dat in overvloed gegeven. Ver boven zijn beden. Het eerste wat hij als zijn grote regeringsdaad gedaan heeft, is de bouw van de tempel. Zijn vader had daarvoor de schatten bijeengebracht, maar vanwege vele oorlogen die hij gevoerd had, en omdat er, om zo te zeggen, te veel bloed aan de handen van David kleefde, mocht hij geen heiligdom bouwen. Dat moest hij overlaten aan zijn zoon Salomo. En die heeft dat met zijn hele hart gedaan. U kunt dat lezen in de eerste hoofdstukken van het boek Koningen. Daarin wordt dat beschreven. En het meest indrukwekkend is het gebed wat de koning uitsprak bij de inwijding van de tempel. Dat deed hij zelf. En u leest daarover, en alles wat Salomo deed, was goed in de ogen des Heeren. Dat is heel bijzonder, want als je alle koningsverhalen en al die kronieken leest, dan vind je telkens, en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Of hij volgde na in de zonde van zijn vader Jerobeam, die Israël zonde deed. Maar hier staat, hij deed, al wat hij deed was goed in de ogen des Heeren. En dan ziet u in dat negende hoofdstuk, dat aan ons teksthoofdstuk vooraf gaat, daar staat dat God zelf neerdaalt om het verbond met Israël en de belofte aan dat volk te vernieuwen. En dan breekt er een tijd aan van voorspoed en van vrede en van geluk en van welvaart. De steden worden gebouwd, de onderwerping van de overwonnen volken wordt voltooid. En Salomo laat voor zijn handel schepen bouwen. Het wordt allemaal uitvoerig gehaald en we moeten dat ook weten, willen wij verstaan wat er nu volgt. Want het gerucht van zoveel welvaart, maar ook van die bijzondere wijsheid, als het ware in één mens, in die koning Salomo begaamd, dat gerucht dringt door tot in verre omtrek. Tot zelfs in Arabië, in het land van de Sabeërs, waar deze koning van Sheba woont. En hier wordt gedacht aan het zuidwesten van Arabië. Ook wel het gelukkige of het rijke Arabië. En volgens oude inscripties die daaruit de opgravingen tevoorschijn zijn gekomen, heeft die beschaving in die vroege eeuwen op een veel hoger pijl gestaan dan tegenwoordig. Maar u begrijpt, dat mogen we eigenlijk nauwelijks meer zeggen tegenwoordig. En gezanten, maar ook kooplieden en reizigers, hebben aan die koningin van Sheba die berichten, die verhalen verteld over die koning in Jeruzalem, Salomo. En ze hebben tegen die koningin van Sheba gezegd, majesteit, uw rijk is machtig en ook de glans van uw wijsheid is groot. Maar dat verbleekt helemaal wanneer die wordt vergeleken met die van de koning Salomo in Jeruzalem. Dat overtreft werkelijk alles. En het pleit voor de koningin van Sheba dat ze naar die verhalen hoort. En luistert. Ze is dus niet, om te zo te zeggen, ze begint niet met jaloersheid. Want dan zou ze er onmiddellijk een eind aan gemaakt hebben en zou ze gezegd, daar wil ik niet van horen. Dat interesseert mij niet, zwijg erover. Maar het interesseert haar wel. En het boeit haar zo, dat het verlangen in haar hart werd gewekt om zich persoonlijk van de waarheid van die geruchten te gaan overtuigen. En dat verlangen wordt zo machtig, dat ze ook het besluit neemt om zelf naar Jeruzalem te gaan. En dat was natuurlijk in die tijd een geweldige onderneming. En kijk, dan vertrekt ze. Gaat ze alleen en ook niet met een heel klein gevolg. Ze omringt zich, zoals er staat, met een heel zwaar heer, een legermacht. Met kamelen, die zijn beladen met specerijen, zeer veel goud en met kostelijk gesteente, met edelstenen. Zeg maar diamanten. En zo komt deze stad, nou na hoeveel dagen reizen, dat weet ik niet, maar ze komen dan uiteindelijk in Jeruzalem. En dan vindt daar die waardige ontmoeting plaats, die zozeer de verbeelding van mensen heeft geprikkeld, dat er omheen allerlei legenden zijn ontstaan. Diepzinnige en ook komische verhalen. En nu kan de koningin uiteindelijk persoonlijk de vragen stellen aan Salomo. De vragen die zij op haar hart heeft, de problemen, ze was bepaald geen domme vrouw, anders had ze geen vraagstukken onderzocht. En niets van wat ze vraagt is voor de koning Salomo verborgen. En ze ziet alle dingen waarover de geruchten hebben gesproken, het huis dat hij heeft gebouwd, dus het paleis, en de spijzen van zijn tafel, en het zitten van zijn knechten, en het staan van zijn dienaren, en hun kleding, hun livrei, zijn schenkers, en de opgang waardoor hij opging naar het huis des Heren, dus naar de tempel. En toen ze dat allemaal gezien had, dan zegt de schrift, en er was geen geest in haar. Toen ik je geluk hoorde in mijn land, zegt ze tegen Salomo, die heb ik te geloven. Ik heb gedacht, dat is allemaal nog sterk overdreven, want het gaat zo, als mensen wat doorvertellen, dan maken ze er altijd wat bij. En ze maken het een veel slechter en het ander veel mooier. Maar nu mijn ogen zelf dit allemaal gezien hebben, nu kan ik maar één ding verklaren, de helft is mij niet aangezegd. Er is bijvoorbeeld een legende, en die vertelt dat Salomo, die koningin van Scheba, een eindweg heeft verteld op de terugreis. Hij heeft haar een eindje gebracht. Tot heel ver in de woestijn. En bij het afscheid van Salomo heeft de koningin een dadelpit in de grond geplant. En die heeft ze met haar tranen om het afscheid bevochtigd. En ze heeft toen deze woorden gezegd, volgens die legende allemaal. Hier zal een palmboom ontstaan. En die zal zo lang groeien totdat er een komt die meer is dan Salomo. Mooie legende, maar in ieder geval, we zijn aangeland waar wij willen komen vanmorgen hier in de kerk. Want als we in de kerk de schrift onderzoeken van het Oude Testament, dan gaat het natuurlijk niet om de koningin van Scheba en ook niet om de koning Salomo. Maar het gaat over hem die meer is dan Salomo, Jezus Christus. Salomo, u kent allemaal die naam, Shalom. Betekent vrede. En dan een hele brede betekenis, welvaren, geluk. Het leven is compleet, er is niets, eigenlijk niets wat stoort. Salomo, koning van de vrede. Maar de ware vredevorst die in de wereld kwam, dat is Jezus Christus. Nu is daar in Jeruzalem een geweldige schittering van de pracht en de rijkdom van Salomo en van zijn wijsheid. En nu is er sprake van tweeërlei soorten mensen. In de eerste plaats heb je mensen die hebben Salomo gezien en die hebben hem persoonlijk ontmoet. En die vertellen erover. Overal, tot helemaal Arabië toe. En in de tweede plaats zijn er mensen die in dat verre Arabië de verhalen, de geruchten over Salomo horen en daardoor zo geraakt worden, zo getroffen worden, dat ze besluiten om persoonlijk naar Jeruzalem te gaan en van de werkelijkheid verhalen te overtuigen. Die eerste soort mensen die van Jeruzalem vertrekken naar Arabië, dat zijn getuigen. En de tweede, de mensen die van Arabië naar Jeruzalem komen, dat zijn de zoekers. Twee soorten mensen, getuigen en zoekers. Jeruzalem is de residentie van Salomo. Daarvan uitgaande getuigen. En bij vergelijking, zo is de kerk, als het goed is, de residentie van de meerdere van Salomo, Jezus Christus. De schrift zegt, we zingen dat ook in de psalmen, dit is mijn woonplaats, hier is de plaats van mijn rust, hier heb ik begeerd te wonen. Dat zegt God van zijn kerk, de zetel, de residentie van Christus, zijn zoon. En dat wil dus zeggen, vanuit de kerk gaan de getuigen. Of alle die in deze residentie wonen, in deze kerk komen, ook allemaal daadwerkelijk getuigen zijn, dat is betwijfelen. We kunnen niet zeggen, God geeft dat het waar is. En toch zijn we wel eens bezorgd van niet. Want, wat zijn getuigen? Getuigen zijn zij die hebben gezien en die weten. Zoals de apostel Johannes zegt in zijn eerste brief, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij met onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Getuigen mensen, als hun wordt gevraagd, ken je de koning Salomo? Jazeker, want ik heb hem ontmoet. Getuigen mensen, als hun gevraagd wordt, ken je de Heer Jezus Christus? Dan zeggen ze ja. Ik heb hem ontmoet, in zijn huis, in zijn woord. Maar veel belangrijker is dat hij mij ontmoet. Niet dat ik hem ken, maar dat hij mij kent. En u zal de toon en de manier waarop we dit zeggen natuurlijk verschillen. Dat hangt af van het karakter van mensen. Vrijmoedige mensen zullen heel luid en met grote vrijmoedigheid zeggen, ja. En andere, meer schuchtere mensen zullen misschien antwoorden, het is wel heel wat u van me vraagt. En ook heel groot. En als ik naar mezelf kijk, durf ik haast geen ja te zeggen. En toch mag ik het niet verzwijgen. Want als u mij dat op de man afvraagt, kent u de Heer Jezus Christus, dan mag ik zeggen inderdaad, ik ken hem. En dat is elke dag een groot wonder voor mij, dat ik hem ken en dat hij zijn woord in mijn leven heeft gegeven. Een getuige van Jezus Christus is iemand die hem kent. En wie kent hem? Hoe kennen we hem? Als we de schriften kennen, en toch, er zijn mensen die de schriften geloven. Zoals bijvoorbeeld die koning Agrippa, die Paulus ontmoette. Die de schriften geloven en die toch geen stap verder komen. Het gaat dus niet alleen om het hebben van een Bijbel in huis of schriften te kennen. En Paulus zegt tegen Agrippa, gelooft gij de schriften? Ik weet, Agrippa, o koning, dat gij de schriften gelooft. En toch, het gaat om de persoonlijke omgang. Alleen die mens kent Christus die in persoonlijke omgang met hem leeft. En die niet anders wil dan hem dienen en danken voor het heil dat hij geeft. Voor de verlossing. En wat is de inhoud van het getuigenis aangaande Jezus Christus? Waarin bestaat dat getuigenis? De inhoud is, heel kort samengevat, is vreugde en vrede. Zoals die hele oude Duitse kanon, en u weet wat een lied een kanon is, dat kun je altijd maar door blijven zingen, want er komt eigenlijk nooit een eind aan. Die oude Duitse die zingt, Freude, mein Herz ist volle Freude, weil Jesus Christ mein Helfer ist, so kann ich jeder Tag nur immer fröhlich sein. Vreugde, mijn hart is vol van vreugde, omdat de Heer Jezus Christus mijn helper is, kan ik elke dag alleen maar vreugdevol zijn. En als dat geen blijdschap met zich meebrengt, dat wij Christus mogen kennen, waar is dan blijdschap? Denkt u in een mens, iemand die heeft een hele grote schuld, en hij kan die niet betalen. Hij heeft allerlei pogingen gewaagd en hij heeft om uitstel gevraagd en hij heeft nog eens om uitstel gevraagd. En dan uiteindelijk dan is het geduld van de schuld is helemaal op. En hij heeft gedreigd, ik zal maatregelen nemen, ik zal invorderen. En wat een angst en wat een zorg brengt dat. En hij ziet dat dreigende failliet en weet een uitweg. En dan krijgt hij op het allerlaatste moment een brief. Een brief. En dan heeft hij haast de moed niet om die brief te openen. Want het zal natuurlijk een vonnis zijn van de rechtbank, hoe anders. En als hij eindelijk de moed bij elkaar geraapt heeft en die brief geopend, dan kan hij zijn ogen niet geloven. Het kan niet waar zijn. En toch, hoe hij het ook leest, het staat er zwart op wit. De schuld is betaald. En dan is opeens alle zorg weg. Wat een de schuld is betaald. Dat is dus vreugde. Want, en dat nog oneindig veel meer gebeurt, wanneer Christus ons leven binnenkomt en beslag legt op ons hoofd en op ons hart en wij hem mogen kennen. Want de schuld die wij hebben bij God, en die hebben we allemaal, en dat is een schuld die elke dag aangroeit, hoe we er ook tegen strijden. En u weet wel, hoe dieper we graven in onszelf, hoe meer verdorvenheid we in onszelf vinden. En u zegt het, genie, de schuld is betaald. Volkomen. Voor altijd. De schuld is weg. Paulus zegt het in die Romeinenbrief, kort en krachtig. Wie in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, is nieuw geworden. De schuld is helemaal. En wat kunnen we dan anders voelen en zeggen? Wat een vreugde is ons deel geworden. Zoals die grote denker Pascal, Blaise Pascal, die na een hele lange strijd uiteindelijk terechtkomt aan de voet van het kruis. En die niet anders kan zeggen wat een vreugde. Wat een blijdschap. De vreugde die verder gaat, die zich verspreidt, omdat die niet opgesloten kan blijven. Daar wordt van getuigd. Zoals wanneer iemand een prijs heeft gewonnen, dan zal hij misschien ook zeggen wat een blijdschap. Maar het is niet een blijdschap die aansteekt, maar eerder af. Hij wel, ik niet. Maar de blijdschap om de verlossing in Christus, die is onzelfzuchtig, ootmoedig en blijft niet bij zichzelf. En het zegt Paulus, hiertoe is mij die barmhartigheid geschied, dat Jezus Christus in mij, in eerste plaats, in mij, de voornaamste van de zondaren, de grootste, de ergste, zijn hele langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld voor allen die later op hem zullen vertrouwen ten eeuwige leven. Nu denk ik om een beeld te gebruiken aan een zonnige zomermorgen. En u weet, in de zomer dan gaan de rozen bloeien in de tuin. En als morgens vroeg heeft het wel eens sterk gedauwd. En is de zon langzamerhand toch heel hoog geklommen, dat de stralen overal doordringen. En dan gebeurt er niet dat hij een eigen kleur, En die houden ook hun eigen kleur. Maar er gebeurt wel iets met die dauwdroppels. Plotseling, door die zonnestralen, fonkelen ze. Alsof aan het rozenblad niet maar een onnozele dauwdruppel hangt, maar een schitterende briljant. En het is alsof de hele luister van de zon in die ene dauwdruppel is weerspiegeld, is afgedaald. Je kunt zeggen, met die rozen kan de zon beginnen. Met die dauwdruppels wel, omdat die van zichzelf geen kleur hebben. En zo is iedere gelovige, iedere verloste, die de Heer Jezus Christus kent, oud of jong, die is als een dauwdruppel, waarin de glans en de heerlijkheid van Christus is neergedaald. En dan is het leven van geloven een getuigenis van blijdschap. Dan hoeft u niet te zeggen, nu zal ik vandaag eens goed mijn best doen, net als een padvinder, ik moet elke dag een goede daad doen. Mijn best om te getuigen, want u hoeft geen reclame voor zichzelf te maken. Zijn leven is een getuigenis. Zoals de dauwdruppel de luister van de zon weerspiegelt, zo is het leven van een gelovige een getuigenis van vreugde, omdat hij de En nu kwam die koningin van Sheba van heel ver. En ze heeft die kennis meegenomen naar Arabië en het heeft ongetwijfeld er ook zijn spoor nagelaten. En je mag misschien zeggen, kamerling later ook naar Jeruzalem kwam. Dat heeft nog te maken met die sporen die daar zijn nagelaten door die koningin van Sheba. Want het kan niet anders als wij Christus Jezus ontmoeten, dan laat dat wat na. Dat trekt een spoor in ons leven, maar ook in ons samenleven. En we gaan straks de kerk uit en ja, ik weet niet, we komen wel eens terecht, u en ik. Laten we zeggen, in een omgeving die heel ver weg is van de kennis van Christus. Het overkomt ons meer en meer in deze samenleving die van het woord van God vervreemdt. We leven in een samenleving waarin alle gedachten aan de eeuwigheid en aan het verlangen naar God is verdwenen. We leven in een wereld waarin het gaat om brood en spelen. Dat was al in het oude Romeinse keizerrijk en vandaag de dag is het precies zo. U weet het, wat de oranje tegenwoordig allemaal teweeg brengt. De koningin die bracht geen voetbalteam mee naar Jeruzalem om tegen het team van Salomo te spelen. Dat was in die tijd niet aan de orde. Maar in onze tijd worden we daar allemaal mee geconfronteerd en allemaal doorheen gesleept. En natuurlijk, u kunt zeggen, wat is er op zich gezonde sport? Maar het kan ook iets krijgen van een verafgoding. Wel nu, een samenleving van brood en spelen, waarin de kennis van God verdwijnt. En kunnen we zeggen, dat is die boze wereld, en dat is allemaal de schuld van die boze wereld waarin we leven? Nee, u en ik, wij dragen die wereld met ons mee. We maken zeggen, alles wat in die boze wereld te koop is, dat kun je in je eigen hart terugvinden. Als we een klein beetje zelfkennis hebben. En wat vertonen wij voor het beeld? Zal er in ons leven iets te zien zijn van zo'n dauwdruppel, van de luister van de zon, van de luister van Christus Jezus? Wat vertonen wij voor het beeld? Ruzie en onverdraagzaamheid. Wat is dat dan voor een koning die wij mogen dienen en die wij mogen kennen? En hoe kan dan bij anderen, door het gerucht alleen ervan, het verlangen gaande gemaakt worden om hem ook te leren kennen? koningin van Salomo, Salomo op het gerucht. Ze ging. En door de hele Bijbel heen klinkt de oproep, kom. En komen veronderstelt een besluit. De koningin van Sheba heeft misschien lang nagedacht, totdat haar denken werd omgezet in een besluit, maar ze nam het. En ze ging. Hoeveel mensen aarzelen, blijven al maar wachten tot zo'n besluit. Wil ik nou of wil ik niet? Van iemand die was heel ernstig ziek, terminaal ziek. Zegt hij tegen zijn vrouw en tegen zijn omgeving. Dat hij vrede had gevonden. In de grote blijdschap van het evangelie. En de volgende dag was hij het weer kwijt. En hij had een kordate vrouw en die zei tegen hem, man, ik zeg, blijf bij je besluit. Hoeveel mensen blijven allemaal wachten en stellen zo'n besluit maar uit. Wil ik of wil ik niet? Dat kan niet blijven duren. Want, net als de koningin van Sheba, wij moeten komen. We moeten de roep van het evangelie antwoorden en zeggen, hier ben ik. Net zoals Samuel die zei, spreek Heere, want uw knecht hoort. En komen, dat veronderstelt soms een verre reis. Soms moeten mensen van heel ver weg komen. Zoals koningin van Sheba. En anderen, ze wonen zo dichtbij en ze hebben het er nog veel moeilijker mee om te komen. Sommigen van ver, anderen van dichtbij, maar van hoe ver of van hoe dichtbij weet God alleen. Ze zeiden, van dichtbij is soms veel moeilijker. Mensen die elke dag in de kerk zijn. Om te zeggen, vlakbij, met hun hart en met hun gedachten, heel ver weg. Het evangelie is een omkering van alles van wat wij denken en bedenken. Want wie weg is, die is dichtbij. En wie dichtbij is, is ver weg. Maar God roept ons. En we moeten allemaal komen, u en ik, klein en groot, kom. En God roept ons tot de blijdschap van zijn evangelie. En zoals een geurige bloem de vlinder trekt, zo geurt deze wereld de bloem van de vreugde van Christus. Kom. En dan is er een vraag. Een vraag die klaarblijkelijk het hart van de koningin van ze moest natuurlijk een heel wat ondernemen. En ze moest die hele grote karavaan in gang zetten. En dan toch, zou het niet tegenvallen? Als die geruchten nou eens niet waar geweest zijn gehoord? Hoe zal het zijn? En dan vinden we het antwoord in de tekst. De helft is mij niet aangezegd. Tegenvallen die het besluit nam van de verloren zoon, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, die gekomen is tot deze meer dan Salomo met Christus Jezus om hem te kennen en te vinden. En wilt u één getuigenis horen uit de velen die er in de geschiedenis van de kerk zijn onder de keizer Marcus Aurelius? Waren verschrikkelijke christenvervolgingen. En ook in de gemeente van Smyrna. En misschien weet u, als u een beetje bijbelvast bent, daar was een ouderling en die heette Polycarpus. Wel, die Polycarpus bij die vervolgingen ging eerst op de vlucht. En toen werd hij ontdekt schuilplaats en hij werd voor de rechtbank gesleept. En hij was al oud. En een van de rechters die had medelij met hem. Die al zo oud was. En hij fluisterde hem even in en hij zei, och Polycarpus, zeg maar Caesar, maar de keizer is Heere. En toen zei Polycarpus, Dit heeft mij al lief gehad. Hoe zal ik hem dan nu verwerpen, die mij verlost heeft? Christus. Al zou het hem de marteldood brengen, en dat heeft het ook gedaan, dan denkt Polycarpus er niet aan om zijn heiland te verloochenen. En het moet wel een grote heerlijkheid zijn. Van deze koning meer dan Salomo, die aan de zijne geeft, dat hij zo aan zich weet te binden. De luister van de zon der gerechtigheid, die neerstraalt in een hart van een schuldig mens. Meer dan Salomo is hier. En tenslotte, Salomo was rijk, maar het ging ten koste van zijn onderdanen. En Christus geeft zichzelf en maakt de zijne deelgenoot van zijn eeuwige erfenis. Hij is het die zichzelf overgegeven, zegt Paulus. En dan is zijn slotsom: o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.